Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl/hardlopen.
Dit is een BNR-podcast.
Er zijn genoeg dingen die ik niet begrijp in deze wereld. En omdat ik vast niet de enige ben, ga ik in afdeling wetenschap op zoek naar de mensen die jarenlang onderzoek hebben gedaan naar dat ene ding. Zodat wij er met z'n allen iets van kunnen leren. Ik ben bijvoorbeeld zo iemand met een luchtzuiverapparaat in huis. Maar ik woon ook gewoon randje Utrecht. Dus hoeveel zin heeft dat nou eigenlijk? En is er buiten nog ergens een beetje schone lucht te vinden? Onderzoeker Roel Vermeulen van de Universiteit Utrecht zou die vraag moeten kunnen beantwoorden. Ha, Roel.
Hoi.
Nou, gaan we een aflevering maken over luchtkwaliteit en dan kom jij aan in een auto.
Ja, dat klopt. Maar dat is natuurlijk geen normale auto die ik heb meegenomen.
Dat had ik al een beetje.
Precies. Dus dit is onze nieuwe meetauto die we net hebben gebouwd. Waarmee we de luchtkwaliteit in heel Europa aan het meten zijn en gaan.
Oké, eerst even belangrijk. Elektrisch deze, neem ik aan?
Deze is elektrisch.
Ja.
Onze vorige auto die was nog een benzineauto.
Okay.
We hebben nu volledig een elektrisch systeem gebouwd.
Ik verwachtte een beetje dat er dan allemaal meetapparatuur op het dak zou staan. Dat valt echt heel erg mee. Er zit eigenlijk maar één sensor op het dak.
Ja, dat klopt. Dat is eigenlijk onze inlaat waar we de lucht mee in de auto brengen naar onze meetapparatuur. Dus het geheim zit eigenlijk in de auto. Dus misschien moeten we die er gewoon allemaal open doen.
Ja. Oh, de achterbank is niet beschikbaar voor passagiers, zie ik.
Nee, dus we hebben eigenlijk alles uit de achterkant van de auto verwijderd. En daar hebben we onze apparatuur ingebouwd om fijnstof te kunnen meten. Om stikstofdioxide te kunnen meten.
Ja.
En ultrafijnstof te kunnen meten.
Okay.
En roet te kunnen meten.
Waarom is het zo belangrijk dat dit gemeten wordt?
Nou, het is heel belangrijk omdat luchtkwaliteit belangrijk is voor de gezondheid van de Nederlandse bevolking. Om twee getallen daarvoor te noemen. Eén, op basis van de luchtkwaliteit die we nu hebben, schatten we in dat er 10.000 mensen vroegtijdig sterven per jaar.
Ja.
Ten tweede dat we gemiddeld allemaal 9 tot 12 maanden korter zouden leven.
Hierdoor?
Hierdoor, ja.
Ik heb ook wel eens begrepen, of er zijn in ieder geval onderzoek gedaan naar cognitie en die luchtvervuiling. Schakers die slechter presteerden als de luchtkwaliteit slecht was in de stad. Dat soort onderzoeken, dat laat natuurlijk ook wel zien. We weten daar nog niet alles over, dat is zeker waar. Maar dat waarschijnlijk niet alleen onze gezondheid, maar ook de cognitie beïnvloedt van mensen.
Ja, dus eigenlijk leren we steeds meer dat slechte luchtkwaliteit gevolg heeft voor veel ziektebeelden. In eerste instantie longen en hart. Maar we zien nu ook type 2 diabetes. We zien ook neurodegeneratieve problemen. Dus dementia, Parkinson mogelijkerwijs dat die gelinkt zijn. En we zien het eigenlijk ook bij het ontwikkelen van het kind. Als we denken over inderdaad cognitie.
Ja, vanaf het begin al is dit een probleem. Inderdaad.
Dus al eigenlijk vanaf het begin een probleem. Dus daarom is het zo belangrijk dat we daar aandacht aan blijven besteden. Dat we proberen die lucht zo schoon mogelijk te krijgen. En dat we ook juist de deeltjes gaan, of de stoffen in de lucht gaan bestuderen waar we nog niet zoveel van weten. Omdat we zeker willen weten, als we al die maatregelen hebben getroffen om aan die richtlijnen te voldoen, krijgen we dan ook de gezondheidswinst die we eigenlijk inschatten.
Ja. Is het zo dat deze dingen niet al heel goed worden gemeten op vaste stations?
Wij meten in Nederland op ongeveer 100 plekken de luchtkwaliteit. Dat is het landelijk meetnet. En daar meten we fijnstof en stikstofdioxide voornamelijk.
Ja.
En dat doen we eigenlijk heel erg goed al. Maar wat we hier eigenlijk doen is door te rijden kunnen we heel lokaal de luchtkwaliteit meten. En kunnen we eigenlijk zien of op bepaalde plekken de luchtkwaliteit eigenlijk anders is dan onze modellen zou voorspellen.
Oké, en je noemde ultrafijnstof, de echte hele kleine. En dat gebeurt volgens mij sowieso nog niet heel goed.
Dat klopt. Dus het echte nieuwe is de ultrafijne stofmeting. En dat zijn deeltjes die kleiner zijn dan 100 nanometer. Om een vergelijking te maken, een haar, als we daar de diameter van nemen, dan is fijnstof 25 keer kleiner in diameter dan een haar. En ultrafijnstof is weer 25 keer kleiner dan fijnstof.
Ja.
Dus echt super, super klein.
Moeilijker te detecteren dan ook.
Veel moeilijker te detecteren. Ja. Vandaar dat we hier hoogwaardige apparatuur hebben ingebouwd om die deeltjes te kunnen meten. En die tellen we. Dus we tellen elk deeltje dat eigenlijk voorbij komt.
Ja.
En dat is moeilijk te meten. Maar de reden om dat te meten is omdat we daar ons zorgen over maken vanuit een gezondheidsoogpunt.
Ja.
Omdat die hele kleine deeltjes niet alleen in de longen kunnen komen, maar ook in de bloedbaan en zo in alle organen in het lichaam kunnen komen. En we weten eigenlijk niet goed wat die hele, hele kleine deeltjes doen.
Wat ik me afvroeg, misschien is dit een gekke vraag, maar je bent de hele tijd met één sensor de lucht de hele tijd continu aan het meten. Is het dan niet zo dat de sensor vervuild raakt door wat hij onderweg meet en dat de meting daarna dan niet helemaal meer klopt?
Nou, dat is een goede vraag. Maar dat gebeurt eigenlijk niet, omdat die lucht gaat gewoon door de sensor heen.
Ja.
En hier kijken we eigenlijk met een laser naar wat er voorbij komt. En die telt al die deeltjes. Maar die deeltjes gaan er eigenlijk aan de andere kant van het apparaat. Wij vangen het niet
nee.
op.
Kijk, dat is een heel groot verschil. En dan heb je dat probleem dus helemaal niet.
Nee, dat hebben we dus helemaal niet.
Nee.
Dus daarmee kunnen we heel goed elke seconde zelfs de luchtkwaliteit meten.
Nou, vroeg ik me ook af, hoe staat het er op dit moment eigenlijk voor met de richtlijnen? Met wat er in de lucht zou mogen hangen?
Ja, nou, we hebben nu net vorige week heeft het Europese parlement een wet aangenomen waarin nieuwe richtlijnen zijn afgesproken. Dat betekent dat we voor fijnstof van 25 microgram per kuub naar 10 microgram per kuub gaan.
Okay.
En voor stikstofdioxide van 40 microgram per kuub naar 20 microgram per kuub gaan.
Is dat goed nieuws? Want het is hoger volgens mij dan de WHO wil hebben.
Ja, dat klopt. Dus aan de ene kant is het goed nieuws.
Hè, ja.
Want we krijgen strengere regelgeving. En die gaat in 2030 in.
Ja.
Dus dat is eigenlijk goed nieuws. Het slechte nieuws is wel dat die nog twee keer zo hoog liggen als wat de Wereldgezondheidsorganisatie, de WHO, eigenlijk heeft gezegd. En dat betekent dat we nog steeds gezondheidsschade blijven houden door slechte luchtkwaliteit.
Ja, hoe staat Nederland ervoor vergeleken met deze richtlijn? Gaan we dit hier halen bijvoorbeeld?
Ik denk als we kijken naar fijnstof, dan zitten we nu al gemiddeld rond die 10 microgram per kuub. Dus ik denk dat we dat zeker gaan halen. Voor stikstofdioxide, de 20 microgram, dat zullen we ook gaan halen. Er moeten misschien nog een aantal dingen verbeterd worden. Dat gaan we halen. Maar ik vind dat eigenlijk een gemiste kans.
Ja.
Want de Wereldgezondheidsorganisatie zegt 5 microgram fijnstof en 10 microgram per kuub stikstofdioxide. En ik had liever gezien dat we onze ambities iets verder hadden neergelegd en hadden geprobeerd om die te bereiken.
Ja, want als we al goed gaan richting die 10, waarom dan niet doorpakken? Toch?
Ja, dat klopt. En als we niet doorpakken, betekent dat we nog steeds gezondheidsschade in Nederland hebben door slechte luchtkwaliteit. Ik vind dat we daar eigenlijk iets aan moeten doen.
Ja.
Maar dat betekent wel dat we nog verdergaande maatregelen moeten treffen. En dat betekent dat we moeten nadenken over, moeten we houtkachels gaan verbieden? Moeten we echt zorgen dat steden niet alleen uitstootvrij worden, maar eigenlijk ook autoluw worden, zodat er minder auto's nog de stad in kunnen gaan? We moeten dan ook nadenken, wat moeten we met de intensieve veehouderij precies doen?
Stel dat iedereen elektrisch zou gaan rijden, is dat genoeg?
Dat is een hele goede vraag. Als we denken over de uitstoot van een auto, dan de helft komt eigenlijk uit de uitlaatpijp. Als we denken over verbrandingsmotoren,
ja,
dus diesel of benzine.
Mm-hmm.
Maar de andere helft, als we denken aan fijnstof, komt van slijtage van banden en slijtage van remmen.
Ah, en dat heeft een elektrische auto ook gewoon nog steeds?
Dat heeft een elektrische dus auto ook nog steeds.
Dat gedeelte wordt daar helemaal niet mee opgelost?
Dat gedeelte wordt daar niet mee opgelost.
Okay.
Sterker nog, elektrische auto's zijn net iets zwaarder dan benzineauto's. Dus we kunnen zelfs nog misschien iets meer bandenslijtage en remslijtage krijgen.
Ja.
Dus daar moeten we goed naar kijken. En daarom dat ik ook zei dat het misschien niet alleen gaat om die transitie naar elektrisch rijden. Maar dat we ook moeten nadenken van hoe kunnen we minder kilometers met elkaar maken.
Ja, ondertussen begint het een beetje te regenen. Gelukkig hebben we hier een auto staan, dus we kunnen er even instappen. Zo. En als je dat zo vertelt over wat hiervoor nodig is, alleen al in Nederland, dan kan ik me voorstellen dat er in Europa überhaupt genoeg landen zijn die daar nog lang niet bij in de buurt komen. Dus die nog veel meer. Is dat ook misschien waarom die richtlijn niet verder naar beneden zit dan die 10 bijvoorbeeld?
Nou, we zien als we kijken naar Europa, dat er zeker in Oost-Europa de fijnstofgehaltes veel hoger zijn dan wat wij hier hebben.
Ja.
En dat betekent ook als je naar die 10 microgram zou willen gaan, of zelfs naar de 5 microgram. Dat betekent sowieso al voor een aantal landen dat er echt drastische maatregelen genomen moeten worden. En dan gaat het voornamelijk over de industrie verschonen. Kijken naar energiecentrales die nu nog op kolen gestookt worden,
ja,
om die om te schakelen. Dus dat is echt een grote verandering. Dus ik denk dat voor die landen na 10 microgram in 2030 een hele grote opgave wordt. Dus vandaar ook dat ik denk dat als we over heel Europa kijken, dat het een realistisch streven is om daar eerst naartoe te gaan.
Ja.
Natuurlijk vanuit een gezondheidsoogpunt had ik graag gezien dat we dat sneller hadden gedaan. Maar ik ben al heel blij dat we dit gedaan hebben.
Ja, wanneer is de richtlijn voor het laatst gewijzigd? Hoe lang zit er tussen nu en de vorige keer dat er iets werd ingesteld, zeg maar?
Ja, dus de laatste richtlijn is uit 2005. Dus dat is
gigantisch lang geleden.
Dat is gigantisch lang geleden. En natuurlijk, nadat de richtlijn is ingesteld, kun je pas weer een richtlijn aanpassen als er nieuwe gegevens zijn over hoe goed of hoe slecht iets is.
Ja.
Daarvoor doen we dit onderzoek ook. Dat heeft altijd tijd nodig. Maar eigenlijk moeten we wel zeggen dat we rond 2010, 2015 al wel veel inzichten hadden dat die richtlijnen niet meer voldoende waren.
Ja.
Maar het heeft jammer genoeg nog wel dan 10 jaar geduurd om nu tot de beslissing te komen. En die beslissing gaat dus pas over 5 jaar in. Dus uiteindelijk duurt dat wel lang. En ik denk ook dat we dat naar de toekomst eigenlijk beter moeten evalueren. En dat ben dan wel weer blij mee dat het Europese parlement ook heeft gezegd dat we na 2030 elke 5 jaar gaan evalueren wat die richtlijnen moeten zijn. En
gelukkig,
hopelijk maar, kunnen we daardoor sneller kijken of we dat moeten aanpassen.
Ja, en ik kan me ook voorstellen dat veel data verzamelen op dit gebied daar ook bij kan helpen. In ieder geval bij de inzichten van hoe het ervoor staat. En ik begreep dat dit ook een bijzondere week is voor dit project. Dat jullie eigenlijk weer uit gaan rollen vanaf deze week, toch?
Dat klopt. Dus we hebben met de vorige meetauto hebben we in de afgelopen 3 jaar 10 steden in Europa helemaal kunnen bemeten. En dan varieert dat van Rome, Athene tot aan Łódź in Polen. Nu gaan we dat weer doorzetten. We zijn heel blij dat we nu weer 2 nieuwe auto's hebben. En het leuke aan dit project is dat we die ter beschikking stellen aan steden, bedrijven of onderzoeksgroepen.
Okay.
Die hun eigen stad willen meten.
Ja, maakt niet uit waar.
Maakt niet uit waar, zolang het in Europa is.
Ja.
Dan rijden wij er naartoe.
Okay.
Ze krijgen de auto. Het is zo ingericht dat met 1 knop gaat alle apparatuur aan. De data wordt gelijk naar de cloud gestreamd. Niemand hoeft daar eigenlijk iets mee te doen. Zij moeten rondrijden, de luchtkwaliteit in hun stad in beeld brengen. En zo kunnen hun iets leren over de luchtkwaliteit in de stad waar ze vandaan komen. Wij kunnen door al die steden aan elkaar te koppelen kijken hoe het over Europa verdeeld zit. En kunnen dan ook kijken of we voor heel Europa een kaart van luchtkwaliteit kunnen maken, voornamelijk voor die ultrafijne deeltjes, want die hebben we op dit moment niet.
Nou staat hier apparatuur in, dat vind je misschien normaal gesproken in een lab. Is het moeilijk om dit in een rijdend voertuig te verwerken? Hebben jullie dit zelf gebouwd überhaupt?
Ja, we hebben dit zelf gebouwd en degene die dat gebouwd heeft staat hier ook naast me. Dus die kan dat denk ik beter uitleggen.
Hoi, ik ben Kees, mijn liefste. En ik heb deze auto met een heel team samengebouwd.
Oh, echt? Helemaal zelf?
Ja.
Wat goed. En is dat moeilijker dan als je dit in een labopstelling zou zetten?
Ja, dat is wel flink wat moeilijker. Wat we gedaan hebben is alles wat achter de voorstoelen zat, dat hebben we eruit gehaald. De
achterbanken
en alle van de bagage, dat hebben we er allemaal uitgehaald. En op de bodem hebben we een hele zware metalen plaat gemonteerd.
Ja.
En de rest van de apparatuur is in rekken opgesteld die op luchtballonnen staan. Dus dat alle vibraties en trillingen worden opgevangen op die manier.
Wat goed. Ja, dit wordt ook gedaan bij hele specifieke microscopen die geen enkele trilling mogen opvangen. En dat heb je gewoon voor elkaar gekregen in een auto.
Ja, daar komt het eigenlijk wel op neer.
Ja, dat is best knap, toch?
Het is constant blijven nadenken hoe je een technisch probleem kan oplossen.
Ja. En dit is niet de eerste auto die binnen dit project rijdt. Dus heb je ook al die andere versies gemaakt?
Ja, die hebben we ook allemaal zelf gemaakt. Okay. De eerste versie van zo'n 10 jaar geleden, daar zaten die luchtballonnen nog niet in.
Nee.
Maar daar zijn we achtergekomen dat we toch wat storingen kregen door middel van die trillingen. En ook als je een verkeersdrempeltje te hard neemt.
Ja.
En bij de tweede generatie, 5 jaar geleden, hebben we nieuwe auto's gemaakt. En daar hebben we dat voor de eerste keer toegepast. En hier ook. En we hebben dat weer verder geoptimaliseerd.
Heb je al ideeën voor de volgende versie?
Ja, die hebben we wel. We hebben voldoende ruimte om nog meer meetapparatuur mee te nemen.
Ah, dus je zou nog andere dingen erbij kunnen meten?
Ja, maar dat hangt altijd af van het onderzoek.
Ja.
Deze auto's zijn speciaal gemaakt om verkeersgerelateerde luchtverontreiniging goed in kaart te brengen. En alle andere dingen als fijnstof, ultrafijnstof en roet. Dus ook houtrook bijvoorbeeld. Maar je kunt ook denken dat je meer greenhouse gases zou willen meten. Dingen als ozon. Maar ook dingen met geluid of met licht.
Oh, je kan echt, je kan ontzettend veel dingen bedenken om uit te breiden als je nog een deel van je achterbak leeg hebt, inderdaad.
Ja, we hebben nog een deel beschikbaar en op het dak zou het eventueel ook kunnen. We hebben de voorzieningen zo gemaakt dat er voldoende elektriciteit is. Dus we kunnen nog veel meer apparatuur daarin kwijt.
Ja, dat is ook wel een dingetje, hè?
Ja.
Want met een benzineauto, ik snap dat de overstap naar elektrisch is gemaakt. Dat is ook, moet ook wel als je zo'n onderzoek doet, denk ik.
Ja.
Maar dan heb je wel ineens, je laadt niet meer op terwijl je rijdt.
Nee, en bij de oude auto's was dat een benzinemotor. En daar hebben we een grotere dynamo in gezet om wat meer elektriciteit te kunnen opwekken die we dan gebruikten voor de meetapparatuur, door middel van een accu'tje daartussen. En nu hebben we gewoon een hele grote accu erin gezet. En in plaats van een 12 volt, een 48 volt accu. Dus dan win je ook capaciteit 4 mee.
Ja.
En op deze manier hebben we voldoende elektriciteit in de auto extra. Dus naast de grote accu die voor het rijden wordt gebruikt.
Ja.
Kunnen we de apparatuur zo'n 20 uur achter elkaar laten draaien voordat die grote accu weer opgeladen moet worden?
Ja, dan moet er wel estafette gereden worden, denk ik. moet niet één iemand in zijn eentje gaan doen.
Nee. Maar er zijn dus meerdere chauffeurs. En wat je dan vaak doet, is dat chauffeur 1 die rijdt naar de plek waar chauffeur 2 woont en haalt hem daarop. En die brengt de chauffeur 1 weer
net
naar huis.
Net zoals rijles een beetje.
Ja, een beetje. Daar komt het wel op neer. Hetzelfde principe. Ja.
Is dit leuk om te maken?
Dit is superleuk om te maken.
Dat kan ik me heel goed voorstellen.
Ja, er zit heel veel uitdagende dingen in. En bijna over ieder schroefje en ieder boutje is nagedacht waarom het juist op die plek moet. En waarom zo groot. Want het moet natuurlijk wel wat kunnen dragen ook. En ook in het geval dat we hopen het nooit mee te maken. Maar als je betrokken raakt bij een ongeluk, dat niet alle meetapparatuur in de nek van de chauffeur terechtkomt.
Ook heel belangrijk.
Dus er zit een stuk veiligheid ook bij. Ja.
Ja, nou, als je weer wat leuks nieuws hebt bedacht, Kees, dan kom ik weer langs.
Heel erg welkom.
In de volgende aflevering, morgen in de feed, gaan we van de buitenlucht naar de binnenlucht die we inademen.
Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach, die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl/hardlopen.